Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen wij verder in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 2, een huwelijk uit liefde. En we hebben al gehoord hoe Louis en Zélie een leven als religieuze hebben de rug toegekeerd, dat het niet hun roeping was, en hoe zij na hun ontmoeting, na 3 maanden met elkaar, gehuwd zijn op 13 juli 1858. En na een tijd als broer en zus te hebben geleefd, heeft hun biechtvader hun aangezet om toch open te staan voor kinderen. En zullen dus uiteindelijk 9 kinderen geboren worden, waarvan er 4 dan eigenlijk vroeg sterven. We gaan nu verder met de lezing van dit hoofdstuk. Het echtpaar dat Louis en Zélie vormen, berust op een hechte vriendschap, vol tederheid en medeplichtigheid. En het zal door de jaren heen steeds inniger worden. Na 5 jaar huwelijk schrijft Zélie: ik ben heel gelukkig met hem. Hij maakt mijn leven zo aangenaam. Mijn man is een echte heilige. Ik wens elke vrouw zo'n man toe. Wanneer Zélie tegen haar man spreekt of over hem vertelt, kan zij het niet nalaten altijd hetzelfde adjectief toe te voegen: mijn goede Louis. Het is maar een klein woordje, maar het zegt veel over hun relatie. Dit is meer dan vriendschap. Men kan zich de enorme plaats voorstellen die zij in elkaars hart innemen als men hun brieven leest, telkens wanneer zij van elkaar gescheiden worden. Daarin leest men het relaas van een liefde die levendig is en vol tederheid. De kinderen zijn blij. Als het nu nog eens mooi weer zou zijn, dan zouden zij hun geluk niet op kunnen. Maar ik kan mij moeilijk ontspannen. Dat alles interesseert mij niet. Ik ben zoals de vissen die jij vangt. Ze zijn niet meer in hun element. Ze gaan dood. Indien onze vakantie verlengd zou worden, zou dat op mij ongeveer hetzelfde effect hebben. Ik voel mij niet goed. Ik kan niet eten en het heeft invloed op mijn fysiek. Ik ben er bijna ziek van. Maar ik praat mezelf moed in om er weer bovenop te komen. Ik volg jou in gedachten de hele dag en ik zeg tegen mezelf: nu doet hij dit of dat. Het duurt lang voor ik weer bij u ben, mijn lieve Louis. Ik hou van u met heel mijn hart. Ik hou nog meer van u nu ik niet bij u kan zijn. Ik zou echt niet kunnen leven zonder u. Ik geef u een dikke kus, omdat ik zoveel van u houd. Is dit de emotionele ontlading van een pasgetrouwde vrouw? Nee. Deze brief is geschreven wanneer zij al 15 jaar getrouwd zijn. Louis is een element van Zélie geworden. Wanneer Louis op zijn beurt op zakenreis moet gaan, schrijft hij heel teder. Mijn liefste, ik kan maandag pas terug zijn in Alençon. Dat lijkt mij nog zo lang. Ik zou zo graag al bij jou zijn. Onnodig om te zeggen dat ik zo blij ben met je brief. Ik ben alleen ongerust dat je te moe zult worden. Daarom raad ik je aan om kalm te zijn en vooral minder te werken. Ik heb enkele bestellingen van de Compagnie Lyonnaise. Maar nogmaals, maak je niet te druk. Als God ons helpt, zullen we wel rondkomen om een gezellig huisje te hebben. Ik ben blij dat ik in de Notre-Dame de Victoire ter communie kon gaan. Het is er net een paradijsje op aarde. Ik heb er ook een kaars aangestoken ter intentie van de hele familie. Ik omhels je van ganser harte in afwachting dat ik weer bij jou kan zijn. Ik hoop dat Marie en Pauline braaf zijn. Je echtgenoot en echte vriend die voor altijd van je houdt. Die enkele brieven laten een saamhorigheid zien die blijft. Ondanks de jaren en de kleine oneenigheden die men tussen de regels door kan lezen. Wanneer je deze brief krijgt, ben ik bezig met het opruimen van jouw domein. Word niet boos, ik zal niets weggooien, zelfs geen oud vierkant doosje of een klein veertje, kortom, niets. Het zal schoon zijn, zowel boven als onderaan. Je zult niet hoeven zeggen dat ik alleen maar het stof verplaatst heb, want er zal niets meer liggen. Ik geef je van ganser harte een dikke kus. Ik ben zo blij vandaag dat ik niet meer kan werken, alleen al bij het idee je weer te zien. Je vrouw, die zielsveel van je houdt. Alleen de jouwe. Dat zijn de laatste woorden die Zélie zal schrijven aan Louis. Haar brieven en het getuigenis van haar dochters doen ons vermoeden wat voor een echtgenote Zélie was. Vrolijk, levendig, teder en beschikbaar voor iedereen. Vertrouwend op haar man en vol humor, met een speciale gave om zichzelf te relativeren. Zij zegt echter zelf te zijn bang, te neergedrukt en veraf van de heiligheid. Dit contrast is wel opmerkelijk. Angst is wel alomtegenwoordig in haar leven. Zij geeft zelf toe dat dit een echte last is. Zij laat zich soms overmannen door wat zij noemt zwarte ideeën, wanneer de opdrachten haar te zwaar worden. Maar altijd, en hoe langer hoe meer, zijn het haar geloof en de zachte aanwezigheid van Louis die haar helpen om de moeilijkheden te verzachten. Zélie is een sterke en heilige vrouw. Niet omdat zij geen angst zou kennen of geen fouten zou hebben, maar omdat zij zich zonder berekening inzet voor anderen en voor God, met een steeds groter wordend vertrouwen in Hem. Door haar grote gevoeligheid kan zij met een uiterste delicatesse omgaan met anderen. Zij is ook een actieve vrouw. Zij werkt zonder ophouden voor haar familie en voor haar onderneming, zonder tijd te verliezen voor zichzelf. Zij kent de behoefte om zich altijd te geven en zij beantwoordt hieraan met zoveel overgave dat zij, om zo te zeggen, zal sterven met de naald in de hand, zonder ooit tijd te hebben genomen om te rusten. Tijdens het proces van de zaligverklaring van Thérèse zal Céline haar moeder als volgt omschrijven. Onze moeder was zeer intelligent en ze had een buitengewone werkkracht. Zonder het te beseffen, geeft Zélie een beschrijving van zichzelf wanneer zij voor haar broer de eigenschappen van een goede echtgenote opsomt. Het bijzonderste is dat je zoekt naar een vrouw met een goede inborst, die niet bang is om haar handen vuil te maken met werken, die enkel op de juiste manier houdt van zich op te maken en die haar kinderen weet op te voeden tot werken en tot godsvrucht. Dit lijkt natuurlijk weinig romantisch, terwijl Louis en Zélie het wel zijn, maar in een tijd waarin een huwelijk uit liefde eerder uitzondering dan regel is. Weerspiegelen deze raadgevingen van Zélie eerder haar nuchtere, Normandische aard. Zélie is een goede echtgenote voor Louis, terwijl hij haar op alle vlakken complementair is. Louis is kalm en bedachtzaam. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn familie en hij steunt met veel tact zijn echtgenote. Dikwijls beschrijft men hem als zacht, met daarin een ondertoon van loomheid. Maar daar is niets van waar. Louis hoeft niet jaloers te zijn op de energie van zijn vrouw. De uitzonderlijke zachtheid op het einde van zijn leven, die heel zijn omgeving opmerkt, is hem niet aangeboren, maar heeft hij verkregen door trouw de naastenliefde te beleven. Thérèse zal hierover zeggen: net zoals Franciscus van Sales is hij erin geslaagd om zijn natuurlijke levendigheid te beteugelen, zodat het leek alsof hij de zachtste mens op aarde was. Zoals voor Zélie is geen moeite te veel voor zijn gezin. Voor alles is Louis een zeer rechtvaardig man, die geen ongerechtigheid of hypocrisie verdraagt. Hij kan heel energiek tekeer gaan wanneer er strijd geleverd moet worden voor spirituele zaken of tegen onrecht. Zo gaat hij, die niet van schrijven houdt, de administratie bestoken met brieven wanneer hij een arme grijsaard wil laten opnemen in het hospitaal. Indien nodig, zorgt de goedheid van Zélie ervoor dat de scherpe kanten wat worden afgerond, bijvoorbeeld als zij Louis aanzet tot wat meer barmhartigheid tegenover een werknemster die zich niet waardig gedraagt, of wanneer zij hem ervan weerhoudt zich te veel op te sluiten in de eenzaamheid. Louis en Zélie zijn beiden afkomstig uit hetzelfde milieu en zij hebben dezelfde sociale ideeën. Maar zij hebben beiden bovenal een goed hart. Zij gebruiken hun energie op de juiste wijze. Zij houden van werk waarvoor geduld en finesse nodig is. En vooral, we komen er nog eens op terug, beiden dorsten naar God. Oordelend naar het unanieme getuigenis van hun dochters en de correspondentie met de familie, was er een diepe en eerlijke communicatie tussen beide echtgenoten. Zij spraken in alle vrijmoedigheid met elkaar. Meestal vermoedden zij al van tevoren wat de ander wilde zeggen. Je hoefde het mij niet te zeggen, ik wist het al. Louis verzwijgt zijn verleidingen als jonge Parijzenaar niet voor zijn vrouw, opdat Isidore, die op dat moment in de hoofdstad studeert, lessen zou kunnen trekken uit zijn verhaal. Zij bespreken natuurlijk ook de 101 kleine dagelijkse gebeurtenissen en zij vertellen elkaar de avonturen die de kinderen beleven. Hun geliefkoosde gespreksonderwerp is het geloof. Zij houden ervan heiligenlevens te lezen en daarna samen te bespreken. Zij vertellen over hun indrukken en op deze manier voeden zij elkaar op. Zij weten de stilte te bewaren en ieder zijn bewegingsvrijheid te gunnen. Zij houden ook rekening met de eigenheid van elkaar. Zo trekt Louis zich regelmatig terug in het paviljoen of gaat hij op bedevaart, terwijl Zélie tijd uittrekt om vertrouwelijke zaken te schrijven aan haar broer of zus, of zij neemt op haar beurt deel aan godsdienstige bijeenkomsten. Grote en kleine dagelijkse zorgen dragen zij samen. Dikwijls moet Louis Zélie, die vanaf haar jeugd al erg angstig is, verzekeren: nogmaals, wind je niet zo op. Op het einde van haar leven zal zij over haar man schrijven: hij was altijd mijn trooster en mijn steun. Op haar beurt weet Zélie Louis te ondersteunen, vooral wanneer hij zich zorgen maakt over haar gezondheid. Ik heb dikwijls gezien hoezeer hij zich hierover zorgen maakte, hij die zijn kalmte nooit verloor. Toen zei ik hem: wees niet bang, de goede God is met ons. Wanneer de zorgen hun huisje overweldigen, is zij, het hart van het gezin, diegene die zorgt voor de opfleuring van de atmosfeer. Zo zijn Louis en Zélie dus in een perfecte harmonie elkaars steun en toeverlaat. Natuurlijk komen er bij dit echtpaar ook wrijvingen voor, door onvoorziene, onaangename kleine gebeurtenissen. Zo is Louis, die bovendien een ervaren reiziger was, eens te laat uit de trein gestapt die hem samen met zijn dochtertjes van Lisieux naar Alençon bracht. Zijn echtgenote zat urenlang bang te wachten met het middageten, waaraan zij de hele voormiddag gewerkt had. Zodra de eerste opwelling voorbij was, werd er eens hartelijk om gelachen en ging zij uitgebreid een relaas schrijven naar Isidoor. Soms gebeurt het dat zij het oneens zijn, evenwel zonder dat het hun relatie aantast, zoals de volgende anekdote laat zien. De 7-jarige Pauline, die hoort dat de toon van hun stem verhoogt, komt aan haar moeder vragen: "Wat is dat, mama? Een slecht huwelijk?" Zélie barst in lachen uit en vertelt het gauw aan haar man, die er ook om moet lachen. Deze kinderlijke opmerking van die tijd af is van die tijd af een gezinsgrap. Zoals bij de meeste echtparen is het grootste onderwerp van oneenigheid de kinderen. Louis en Zélie begrijpen elkaar heel goed, maar het komt wel eens voor dat zij van mening verschillen over de een of andere beslissing die genomen wordt. Op een dag neemt Zélie baby Céline mee naar Lisieux, terwijl Louis vindt dat het gekkenwerk is. Hij stuurt dan weer Marie, die ziek is, naar school, tegen het advies van zijn vrouw in. Tussen haakjes staat er, hetgeen trouwens een flinke epidemie van rubella veroorzaakt op de hele school. De verhalen die Zélie schrijft vertonen geen spoor van rancune. Zij tonen integendeel een mooi evenwicht. Als man van zijn tijd neemt Louis de meeste beslissingen. En om het met de Bijbel te zeggen: "Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam. Maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk. Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. De echtgenoten Martin incarneren helemaal dit model van een Bijbels echtpaar. De meest overtuigde feministen van onze libertijnse tijd scherpen hierbij al hun messen. Maar Louis en Zélie kunnen ons juist helpen om de tekst beter te begrijpen, omdat deze door hen een menselijk gezicht krijgt. Thank you. Louis oefent zijn autoriteit niet op een unilaterale wijze uit, want hij staat open voor discussie. En zelfs al is hij het niet altijd eens met de zienswijze van zijn vrouw, toch laat hij haar dikwijls haar zin doen. Wat de vrouw wil, wil God. Dat geldt ook voor de echtgenoten Martin, zoals het volgende charmante verhaal aantoont dat Zélie vertelt aan Pauline. Je weet hoe erg papa het vindt als jullie weggaan. En toen Marie op retraite wilde gaan naar de visitatie, verbood hij haar eerst formeel om erheen te gaan. Toen ik zag hoe overtuigd hij was, wist ik dat het onbegonnen werk was om er tegenin te gaan. En heb ik hem dus gelijk gegeven, in de overtuiging dat ik erop zou terugkomen. Gisteravond begon Marie over deze zaak te jammeren, en toen heb ik haar gezegd: laat mij maar begaan. Ik krijg altijd wat ik wil, en zonder moeilijkheden. Je hebt nog een maand de tijd. Dat is ruim genoeg om je vader 10 keer van gedachten te doen veranderen. Ik vergiste mij niet, want amper 1 uur later, toen hij binnenkwam en vriendelijk begon te spreken tegen je zus die ijverig aan het werk was, dacht ik: dit is het goede moment. Ik heb hem ingefluisterd wat mij bezighield. Jij wilt dus heel graag deelnemen aan die retraite, vroeg papa aan Marie. O ja, papa. Wel, ga er dan heen. En hij die niet houdt van afwezigheid of geld uitgeven, zei gisteren nog heel overtuigd tegen mij: ik wil niet dat zij eraan deelneemt, ze mag zeker niet gaan. Al dat reizen naar Le Mans en Lisieux, dat houdt niet op. Ik ben het altijd eens met hem, maar met een achterliggende gedachte. Ik ken allang de knepen van het vak. Als ik tegen iemand zeg: mijn man wil het niet, dan is het omdat geen van ons beiden zin heeft in de zaak. Wanneer ik er goede redenen voor heb, dan weet ik hem wel over te halen. En ik vind dat ik een goede reden had om te willen dat de Marie zou deelnemen aan die retraite. Het is waar dat het een flinke uitgave is. Maar geld telt niet wanneer het heiliging en zuivering van de ziel betreft. Vorig jaar is Marie helemaal anders teruggekomen. De vruchten van de retraite zijn er nog altijd. Maar het is wel tijd dat zij haar provisie gaat bijvullen. In feite lijkt het erop dat Zélie haar man een beetje manipuleert. Maar dit lukt haar omdat zij in het beginsel altijd eens zijn. Manipuleren is wel een sterke uitdrukking voor een vrouw die enkele dagen later aan haar dochter schrijft in een zin die onafgewerkt bleef. Mijn lieve Pauline, tot hier ben ik gebleven met mijn relaas. Zondagavond heeft je vader mij gevraagd om met hem mee naar buiten te gaan. En omdat ik heel volzaam ben, heb ik dadelijk mijn pen neergelegd. Deze episoden laten het heel vrouwelijke karakter van Zélie zien en de souplesse van Louis. Maar vooral leggen zij de nadruk op hun diepe verbondenheid. Om het leven van de echtgenoten Martin te verstaan, is het nodig om ook hun familie te kennen en het milieu waarin zij verkeren. De meest nabije familie zijn de broer en de zus van Zélie. Louis heeft niet veel contact met zus Marie Dosité, die te ver af woont om haar regelmatig een bezoek te gaan brengen. Maar hij onderschat haar invloed op zijn vrouw niet. Ze zijn niet alleen bloedverwanten en echte vriendinnen. Ze hebben ook een hechte spirituele band. Je zou jaloers zijn als je de brief van wel 5 bladzijden gezien zou hebben die ik geschreven heb naar mijn zus in Le Mans, schrijft ze plagerig naar Isidore. Aan haar schrijf ik dan ook dingen die ik niet aan jou vertel. Wij vertellen elkaar over hemelse dingen. Met jou kan ik enkel spreken over het vuilnis op straat. Hoe jammer dat die brieven verloren gegaan zijn. Ze zijn verdwenen, net zoals de brieven die Zélie aan haar dochter schreef om hen voor te bereiden op hun communie. De zusters van de visitatie waren hierover vol bewondering. Brieven die van haar zijn overgebleven, vertellen alleen maar over Zélie die bezig is met kantwerk of die in elke arm een baby draagt. Maar zelfs hierin komt haar diepe geestelijke natuur naar boven en merkt men de grote rol die haar zus speelt in haar leven. Deze is haar vertrouwelinge, zowel voor de pijn als voor de vreugden. En wij zullen zien dat zij Zélie, de hand van God, zal leren ontdekken in haar leven. Zélie onderneemt in haar zaak trouwens niets zonder het aan te bevelen aan de heilige van Le Mans, zoals zij haar zus noemt. A fortiori geldt dit voor alle familieaangelegenheden. Isidore daarentegen zal altijd de verwende kleine broer blijven. Zélie, die 10 jaar ouder is, vervult samen met haar zus Marie Dosité bijna de rol van moeder voor hem. Zowel vanuit Le Mans als vanuit Alençon regent het vrome goede raad op het hoofd van die arme Isidore. Hij doet net alsof het hem niets kan schelen, maar hij waardeert het wel en uiteindelijk volgt hij hun raadgevingen op. In 1866 trouwt Isidore met Céline Founet, een goede, vrome, eenvoudige en werklustige vrouw, helemaal naar de zin van zijn zussen. Hoewel zij erg geliefd was bij alle leden van de familie Martin, is er weinig geschreven over deze discrete vrouw uit de directe omgeving van Thérèse. In 1875 schrijft Zélie over haar: ik heb een schoonzus die ongelooflijk zacht en goed is. Marie zegt dat zij geen enkel gebrek heeft, en ik denk er ook zo over. Ik hou van haar als van een echte zus, en ik meen dat zij voor mij hetzelfde voelt. Zij houdt van mijn kinderen als een moeder, en zij is op alle manieren met hen bezig. Isidore neemt de apotheek van zijn grootvader in Lisieux over, en hij neemt hoe langer hoe meer deel aan het plaatselijke kerkelijk leven, totdat hij zelfs het katholiek dagblad van Lisieux zal opstellen. Wanneer Isidore gevestigd is, normaliseren de verhoudingen zich en schrijft Zélie hem: ik ken jou al heel lang en ik weet dat je van mij houdt en een heel goed hart hebt. Ik weet dat je er zult zijn als ik je nodig heb. Onze vriendschap is eerlijk. Zij gebruikt geen schone woorden, dat is waar. Maar zij is er niet minder sterk om en zij is gebouwd op steen. Nog de tijd, nog de mensen, zelfs niet de dood, zullen haar kunnen vernietigen. In al haar brieven vindt men dezelfde liefdevolle toon terug. Zélie leeft helemaal mee met haar broer. Wanneer hij een kind verliest, rouwt zij erom alsof het haar eigen kind is. Heel dikwijls gaat Zélie haar broer en zijn familie voor enkele dagen opzoeken in Lisieux. Het zijn voor haar, en later ook voor haar kinderen, echte feestdagen. Isidore is ook de medische raadgever van de hele familie, wat niet altijd even aangenaam is, dat moet gezegd worden. Elk gezondheidsprobleem, hoe klein ook, wordt aan zijn oordeel onderworpen, en iedereen luistert naar hem met een aandoenlijk vertrouwen. Op hun beurt doet de familie Martin al wat zij kan voor de familie Guérin. Zij geeft raad, zij leent haar geld, en Louis gaat zelfs zo ver dat hij met veel overtuiging klanten tracht te winnen voor zijn zwager. Hoewel de afstand tussen Lisieux en Alençon groot is en moeilijk te overbruggen, vooral omwille van het werk en de kleine kinderen aan beide kanten, blijft de band tussen de twee families, die versterkt wordt door een drukke briefwisseling, zeer sterk. De brieven van de familie uit Lisieux worden gelezen en herlezen, en zij gaan het hele gezin rond. Het gebeurt dat Zélie om 4:30 's morgens opstaat om ze te beantwoorden. Die band is zo belangrijk voor Zélie dat zij in 1875 schrijft: als het niet was dat ik een gezin had en kinderen, zou ik enkel voor hen leven. Ik zou hen alles geven wat ik verdiende. Maar dat kan ik niet, en dus zal de goede God wel voor hen zorgen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.